Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede wordt u geschonken bij de aanvang of rijkelijk vermenigvuldigd bij den voortgang van God de Vader en van Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, zingen we nu van de 118e psalm, daarvan het 11e vers. Psalm 118, vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door Zere hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen, wij zien het, maar doorgronden het niet. We lazen nu van Psalm 118, het 11e vers. Aan de gemeente zal een gedeelte uit Gods woord worden voorgelezen, wat u vinden kunt in de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, daarvan het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. We noemden nu 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 20. Maar stellen we ons vooraf onder de tucht van Gods heilige wet en zingen we na het lezen van de wet des Heren van Psalm 119, het 81ste vers. Toen vorsten mij vervolgden zonder reden, vreesde ik uw woord, maar die uw heil beminde. Ik ben verblijd om uw goedgunstig heen, die meer en meer mij aan uw dienst verbinde. Vind grote vrucht in uw belofte alleen, dan hij die ooit een grote buit mocht vinden. Het is het 81ste vers van de 119e psalm, wat we willen zingen na het lezen van de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenissen spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen wij nu samen de eerste 20 versen van 1 Korinthe 15. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12, daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welken het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus en daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt. Zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degene die ontslapen zijn. Tot zover.
Gemeente, zingen we nu van de 103e psalm, daarvan de versen 4 en 6. Psalm 103, de versen 4 en 6. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daden getoond en trouwelijk hen geleid. En het zesde vers, zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. En wat er verder volgt, het zijn de versen 4 en 6 van de 103e psalm. gemeente, de woorden van onze overdenking voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte en wel in de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, het 15e hoofdstuk, en ik lees u daarvan het 7e vers, het eerste gedeelte. We noemden u dus als de woorden van onze overdenking 1 Korinthe 15, vers 7a. Daar lezen we Gods woord aldus. Daarna is hij gezien van Jacobus. Gemeente, de woorden van onze overdenking spreken ons over de openbaring van de levensvorst aan Jacobus. Drie gedachten willen we met zere hulp wat nader overdenken. Allereerst willen we stilstaan bij Jacobus als vijand van Christus. In de tweede plaats willen we letten op Jacobus als kind des Heren. En in de derde plaats nog een ogenblik u wijzen op Jacobus als de dienstknecht van Christus. Dus het gaat, zoals duidelijk zal zijn in de woorden van onze overdenking, over de openbaring van de levensvorst aan Jacobus. En dan letten we dus op Jacobus als vijand van Christus, Jacobus als kind des Heren en Jacobus als dienstknecht van Christus. Gemeente, voor ons ligt opengeslagen vanmorgen de eerste brief die de apostel Paulus geschreven heeft aan Korinthe. Korinthe was een zeer prachtige stad. Het had twee baaien, oostelijk en westelijk, die verbonden aan de zee. Er waren in het land wat verderop hoge bergen en Korinthe lag als het ware in een vallei. En men zei vroeger wel, als je nou prachtig wil wonen, dan moet je in Korinthe zijn. En inderdaad, het was ook een prachtige stad. Maar aan de andere kant, ja, het was ook een havenstad en nogal roerig. En soms ook dat allerlei nare dingen gebeurden. Maar Paulus is op zijn tweede zendingsreis in Korinthe terechtgekomen. Hij kwam toen van Athene en hij was eigenlijk wat ontmoedigd en teleurgesteld. Want u weet, u kunt dat lezen in Handelingen 17. Ja, Paulus die vond daar in Athene een altaar met als opschrift de onbekende God. En Paulus die kreeg uiteindelijk de uitnodiging om op de Areopagus, om daar dan nader verslag van te doen. Areopagus, dat was de plaats van de Griekse cultuur, wetenschap, filosofie. En zoals we ook in het woord van God kunnen lezen, ach, er waren mensen die er altijd op uit waren om toch weer iets nieuws te mogen horen. En dan weet u hoe het gegaan is. Paulus heeft inderdaad daar op de Areopagus verantwoording afgelegd. En toen die sprak over de opstanding der doden, toen kon hij het wel zien. De lippen krulden en op een gegeven ogenblik, ja, kwam dan ook de reactie. Nee, maar daar moet je niet mee aankomen, de opstanding der doden. Dat is toch niet te geloven. En u weet, ja, zo fatsoenlijk was men nog wel, dat men zei, nou Paulus, je hebt het een en ander naar voren gebracht. En als we nader daarvan willen horen, nou dan zullen we je ook weer opnieuw uitnodigen. Maar eigenlijk, voor Paulus was het wat teleurstellend afgelopen, al is het aan de andere kant, dat wordt ons wel medegedeeld, dat toch nog mensen werden bekeerd. Je leest van een Dionysius, de Areopagiet, en de verklaarders die menen dat die Dionysius, de Areopagiet, een van de rechters was van het hoge gerechtshof dat zetelde op de Areopagus. Een wonder dat zo'n man daar tot God is bekeerd. En je leest ook van een vrouw waar we eigenlijk nauwelijks verder iets van weten, Damaris, waar de Heere ook zijn genade in heeft verheerlijkt. En zo staat er in Handelingen 17 enkele meer. Maar ja, het was toch nooit zo dat er in Athene een gemeente was ontstaan. We weten wel van de brieven die Paulus aan de verschillende gemeenten gestuurd heeft. Maar als het nou gaat over Athene, nee, dat was bepaald niet zo. En daarom, wat teleurgesteld en ontmoedigd, was Paulus aangekomen in Korinthe. En gemeente, ja, we zeiden het, was een hele mooie stad, maar toch aan de andere kant ook wel een roerige stad. Je leest dat Paulus ook in deze eerste brief mededeling doet. Hij zegt, ik was onder u in vrezen en zwakheid en met veel beving. En je leest ook dat Paulus mededeling doet dat in de nacht de Heere hem bijzonder heeft bemoedigd. Heeft gezegd, Paulus, je moet er maar op rekenen. Ach, al zullen ze u naar het leven staan, maar ik zal ook mijn opzicht over je hebben. En onthoud het, ik heb veel volks in deze stad. En gemeente, dat is ook inderdaad gebleken. 18 maanden, 1,5 jaar, heeft Paulus in die gemeente in Korinthe gearbeid. En inderdaad, er is daar een behoorlijke gemeente tot stand gekomen. En niet maar alleen dat daar mensen werden bekeerd, maar ook, ja, dat in de vrucht duidelijk tot openbaring kwam. Mensen, ja, waarvan je zegt, ja, in de vrucht van het leven was dat duidelijk te zien. En wat dat betreft, ja, was dat natuurlijk tot blijdschap van de apostel. Maar na die 18 maanden is Paulus vertrokken en dan lees je dat hij dan in Efeze terechtkomt. En in Efeze krijgt hij contact met het gezin van Chloe, daar lezen we. En die mensen, die vertellen de apostel Paulus dat het in de gemeente van Korinthe helemaal niet goed gaat. Er zijn daar allerlei zaken aan de hand die grote verwarring geven in de gemeente. En ja, Paulus is daar over ontzet. En het zou natuurlijk te ver voeren, en dat is ook de bedoeling niet, maar Paulus die stelt in deze eerste brief die verschillende zaken waar hij van gehoord heeft aan de orde. Er zijn partijschappen. Ja, de een zegt, nee, maar ik ben voor Paulus. Een ander zei, nee, Apollos, dat is de man die je hebben moet. Die man die kan preken. Dat is wat bijzonder aanspreekt. Een derde zegt, nee, Cephas, Petrus, die moet je hebben. Dat is een van de 12. En eigenlijk tot grote dwaasheid, alsof dat ook een partij zou zijn, waren de mensen die zeiden, nee, ik ben van Christus. Gemeente, Paulus, hij heeft dat ook in deze brief aan de orde gesteld en daar dan ook zijn verontwaardiging over uitgesproken. Je leest ook dat er een man was die met zijn stiefmoeder, je zou zeggen een huwelijksband leefde. Het was in die gemeente wel bekend, maar de kerkraad die deed eigenlijk de ogen wat dicht en die lieten dat maar voor wat het was. En ook dat is wat Paulus aan de orde stelt. Ook, vanwege het roerige van de Korintiërs, die snel ook boosheid naar voren brachten, gebeurde dat nog wel eens dat mensen van de eigen gemeente elkaar daagden voor de wereldlijke rechten en dan mensen van dezelfde gemeente die stonden voor de wereldlijke rechten. En dan schrijft Paulus, waarom leidt ge niet liever schade? Waarom leidt ge niet liever ongelijk? Ja. En ja, dat is onvoorstelbaar, moet je eens indenken. Dat in Korinthe het gebeurde als het avondmaal werd bediend, dat men dronken aan de avondmaalstafel kwam. En hoe weet ik wel, dat was in die dagen gebruikelijk, dat voordat het avondmaal werd gehouden, dan werden er zogenaamde agapai, liefdemaaltijden gehouden. En daar werd gegeten, daar werd gedronken, maar daar werd ook wel eens te veel gedronken, met het gevolg dat mensen eigenlijk dronken aan de bediening van het heilige avondmaal kwamen, waardoor het sacrament des Heren op een verschrikkelijke wijze werd ontheiligd. En gemeente, dat is eigenlijk opmerkelijk. Je zou daar verkeerde conclusies uit kunnen trekken. Dan is het dat Paulus in het hoofdstuk waarin de woorden van onze overdenking voorkomen, Paulus iets aan de orde stelt. Dat is een ketterij. En je zou zeggen, waarom is het dat Paulus dat niet eerder aan de orde heeft gesteld? Vindt hij dat minder belangrijk? Nee, juist niet. Hij stelt dat aan de orde en dat grijpt hem aan. Ja, het is namelijk zo dat er in die gemeente tot Korinthe mensen zijn die zeggen dat er geen opstanding der doden is. Dus als een mens gestorven is, wel dan is het uiteindelijk zo. Ja, de ziel, inderdaad, die blijft even voortbestaan. Maar als het dan gaat over het lichaam, ja, dat is gestorven en dat blijft ook dood. Maar de ziel, inderdaad, die blijft dan even voortbestaan. Het had te maken met het gnosticisme in die dagen. Dat was eigenlijk een opvatting, ook in de Griekse filosofie, dat men zei, kijk eens, het lichaam dat is eigenlijk de kerker voor de ziel. Dus hoe eerder je van het lichaam af bent, hoe beter het is voor de ziel, want dan komt de ziel tot de vrijheid. En Paulus, hij heeft die opvatting dat er geen opstanding der doden is, heel fel en scherp bestreden. En als je dan nagaat op welke wijze de apostel Paulus dat doet, ja, wellicht dat u, en ik moet ook zeggen ik ook, ja, dat op een wat andere manier zou hebben gedaan. Hoe doet Paulus dat dan? Nou, het is ons, 20 versen van 1 Korinthe 15 zijn ons voorgelezen. Dan is het dat Paulus, hij begint hier in het eerste vers, dan zegt hij, voorts broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk ge ook staat. Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien ge het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat ge te vergeefs geloofd hebt. Dus wat doet Paulus? Hij begint te stellen de opstanding van Christus. En gemeente, als het nou gaat over de opstanding van Christus, nou dan was het bepaald niet dat in die gemeente te Korinthe daar ook maar twijfel over bestond. Daar hield men terdege aan vast. Dat geloofde men. Christus was opgestaan. En wat doet Paulus nu? Nu gaat Paulus beginnen om de opstanding van Christus hier te stellen, waar in de gemeente geen verschil van gedachte over is. En als je dan wat verder leest, dan staat er hier in vers 3, ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde naar de schriften. Onder dat laatste mag wel een dikke streep, naar de schriften. En dan in het vierde vers, en dat hij is begraven en dat hij is opgestaan ten derde dagen naar de schriften. Dus wat doet Paulus? Hij wijst op het woord van God. En dan zal het voor de ieder duidelijk zijn. Wat bedoelen we dan als we het hebben over het woord van God? Want het Nieuwe Testament, dat was er natuurlijk nog niet. Dus als hij wijst naar de schriften, dan bedoelt hij natuurlijk het Oude Testament. Dat in het Oude Testament duidelijk gesproken is over de opstanding van Christus. In die 18 maanden die Paulus daar in Korinthe geweest is, heeft hij natuurlijk die mensen daarin onderwezen. Hij heeft ook, de Joden zeggen vandaag de Tenach, dat is het Oude Testament, voor hen het woord van God. Hij heeft daar verschillende teksten uit het Oude Testament voor genoemd. En ik weet het niet, wellicht dat we dat allemaal wel weten, of misschien ook niet. Als ik u zou vragen, waar lezen we nu in het Oude Testament dat de Heer Jezus zou opstaan uit de doden? Weet u dat? Weten onze jonge mensen dat, de catechisatie, zal dat toch wel aan de orde komen of niet? Zal ik u enkele teksten noemen, dan mag u die thuis maar eens nalezen. Nou, dat kan je vinden in Jesaja 53, vers 10. In Psalm 118, vers 22. In Psalm 16. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. En ge zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Je kunt het lezen in Hosea 6, de eerste 3 versen. Dan heb ik maar enkele teksten genoemd uit het Oude Testament, waarin duidelijk geleerd wordt de opstanding van Christus, oud-testamentisch, uit de doden. En, je zou zeggen, waarom doet Paulus dat dan? Hij zegt, je moet bij de schrift wezen. En dat vind ik ook in 1 Korinthe 15 een hele duidelijke lering. Hij begint met het voorwerpelijke, dus wat in de schrift staat, dat moet ook voorop staan. En dan komt hij tot het onderwerpelijke, het persoonlijke, de toepassing daarvan in hart en leven. Je hebt soms mensen die het omdraaien. Die beginnen met het onderwerpelijke en dan dan ook nog even terloops het voorwerpelijke. Gemeente, toch is die volgorde niet juist. We moeten beginnen bij het voorwerpelijke, dus de schrift, om dan te komen tot het onderwerpelijke, de toepassing. En dat zien we dan ook. Kijk, ik zei het al, als wij in het licht van die ketterij die er in de gemeente was. En heel opmerkelijk is dat Paulus niet de mensen noemt die die ketterij aanhangen. Je kunt ervan overtuigd zijn dat Paulus daar best van op de hoogte is gebracht, maar hij doet dat niet om die mensen toch ook daarin niet tot schande te brengen. Hij zoekt ook het behoud van die mensen. En dat is een goede intentie. Ja. En ja, dan gaat hij hier in het vervolg, het is ons voorgelezen, dan gaat hij dat zeggen. Hij zegt, naar de schrift, begraven, opgestaan, ten derde dagen naar de schriften. En dan komt eigenlijk het onderwerpelijke, het persoonlijke. Want dan zegt hij, en hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Ja. We weten, tenminste dat mag ik aannemen dat we dat weten. Dat komt op de catechisatie wel aan de orde. En ook, kinderen op school, dan komt dat ook natuurlijk wel duidelijk aan de orde. Dat tussen de opstanding van Christus op paasmorgen en de hemelvaart 40 dagen liggen. En dat in die periode van 40 dagen er sprake is van 10 verschijningen. En, ik ga al die verschijningen natuurlijk niet opnoemen, dan weten we, wat is dan de eerste verschijning van Christus als de opgestane levensvorst? Dat bekend genoeg, dat is natuurlijk Maria Magdalena. En zoals ze daar wenende staat bij het open graf en ze schreeuwt het uit, ze hebben mijn Here weggenomen en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En dan is het enkele woord, u kent de geschiedenis, Maria. En dat enkele woord, dat doet haar de opgestane levensvorst ontmoeten. En de tweede verschijning is dan aan die vrouwen die vroeg in de morgen naar het graf zijn getrokken met zalven en specerijen. En ze vinden het graf geopend en ze krijgen een boodschap van die engel die er op die steen is neergezeten. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Zie de plaats waar hij gelegen heeft. Ja. En dan bij het terugkeren van die vrouwen naar Jeruzalem. Dan staat er zo in de Matthäus 28. Zie, Jezus is haar ontmoet. Zeggende, wees gegroet. Tja. Dat was de tweede verschijning. Ja. En de derde verschijning. Dat staat hier. Daarna is hij gezien van Cephas. Of ik moet eigenlijk, dat was de derde verschijning. En dan lees je wel dat die verschijning heeft plaatsgevonden. Maar gemeente, je leest niet wat tussen Christus als de levensvorst en Petrus is gesproken. Dat is een persoonlijke zaak geweest tussen Petrus en Christus. Ja, er staat hier ook, als je dan wat verder leest, dan staat er, dat hij van Cephas gezien is, daarna van de 12. Eigenlijk moet je dat corrigeren, want dat zijn niet de 12, dat zijn de 10. Wat wordt dan hier bedoeld met die verschijning? Gemeente, dat is de verschijning op paasavond. Waar de discipelen en de anderen achter gesloten deuren zaten vanwege de vrezen der Joden. En dan in één keer, dan staat daar die levensvorst. En hij zegt, vrede zij u lieden. Hier wordt gesproken van 12, dat is eigenlijk een uitdrukking om de discipelkring, om de apostelkring aan te duiden. Maar ik zei, eigenlijk waren er maar 10. Die ene, vreselijk, die is er niet meer, Judas. We weten wat een vreselijk einde. En dan die ander. Ja, dat is Thomas. Thomas was zo moedeloos. Ach, we zouden zeggen, Thomas, die bleef maar bij zichzelf. Die wilde niet bij de andere broeders komen. Maar hier staat, daarna is hij gezien van de 12. En dan gaat het verder in vers 6. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het meerderheid nog overig is en sommigen zijn ontslapen. Wat voor verschijning is dat dan geweest? Wel, men neemt altijd maar aan dat dat een verschijning is geweest waar je aan het einde van Matthäus 28 over kunt lezen. Ja, de Heer Jezus, hij had het via de engel laten boodschappen dat hij in Galilea zich zou openbaren. En dan staat er op de berg die Jezus hen bescheiden had. En dan komen ze van alle kanten naar die berg, welke dat ook geweest mag zijn. En dan lees je van 500, daar moet je over denken. 500 die de Heer Jezus als de opgestane levensvorst krijgen te ontmoeten. Ja. En ja, dan kom ik vanzelf bij wat we dan in dit 7e vers lezen. Dan staat er, daarna is hij gezien van Jacobus. Gemeente, ach, over het algemeen, en ik wil daar ook in zeker opzicht wel aan vasthouden, dat als het nou gaat over die verschijning aan Jacobus, dat de 9e verschijning van Christus is geweest. De 10e verschijning, dat is de verschijning geweest zoals Christus de discipelen is verschenen en met die discipelen is getrokken naar de Olijfberg. En u weet, hij heeft zijn handen daar zegend over de jongeren uitgestrekt. En zijn voeten hebben zich van de Olijfberg losgemaakt. En hij is opgevaren naar den hemel. Daarna is hij gezien van Jacobus. Ja. Wie is dat eigenlijk, die Jacobus? Gemeente, als we het Nieuwe Testament nagaan, dan is het eigenlijk dat je 3 namen vindt die ook personen vindt die met de naam Jacobus worden aangeduid. De eerste is, die je kunt noemen, Jacobus, de broeder van Johannes, beide zonen van Zebedeus. Zebedeus was een visser en ook Johannes en Jacobus waren vissers. Maar de Heere had tegen die 2 zonen gezegd, ja, dat hij ze vissers der mensen zou maken. Ja, van nu aan zult ge mensen vangen. Ja. En we weten van die 2, Johannes en Jacobus, ze worden aangeduid als zonen van Boanerges. Boanerges, ja. Ja, zonen met van geweld. Ja. En wat Jacobus betreft, ja, dat kunnen we in de handelingen der apostelen lezen. Aangrijpend, hij heeft maar een korte bediening gehad. Want Herodes Agrippa, die wilde in de gunst bij het Joodse volk komen. En die had deze Jacobus gearresteerd en hem met het zwaard gedood. Je zou zeggen, dat is de eerste martelaar die hier na de opstanding van Jezus het leven laat. Maar om dan eeuwig de heerlijkheid te mogen aandoen. En ja, als het dan gaat over die andere, die ook Jacobus genoemd wordt, dat was ook een discipel van de Heer Jezus, die genoemd wordt Jacobus de Kleine, de zoon van Alfeus. En zoals men wel zegt, dat de moeder van die Jacobus, de kleine, de zoon van Alfeus, dat zijn moeder een zuster zou geweest zijn van mijn moeder. Maar hoe dan ook, ja, als het dan gaat over die Jacobus, de zoon van, die dan door Agrippa, Herodes Agrippa is omgebracht. En ook Jacobus, de zoon van Alfeus, die heeft 4 keer de Heer Jezus als de opgestane mogen ontmoeten. Dat is op de avond van de Paasdag. Dat is een week later, toen was Thomas ook onder de broeders. Ja, en dan vervolgens ook bij die 500 broeders op eenmaal, daar bij de berg in Galilea. En dan als 4e, ja, op de Hemelvaartsdag. Dus, dan weet ik wel, dan spreken we wel menselijk, maar dan zeg je ja, 4 keer en aan die Jacobus, de zoon of de broer van Johannes, en Jacobus, de zoon van Alfeus. Ja, in dat opzicht zou je zeggen, hebben die de verschijning van Christus niet nodig. Ze hebben dat al 4 keer mogen meemaken. En dan kom ik bij de 3e, die ook de naam van Jacobus heeft. Die wordt ons in het woord van God genoemd de broeder des Heren. En gemeente, ach, als het dan gaat over de verklaring van deze dingen, ach, dan zijn de verklaarders daar bepaald niet eens stemmig over. Ja, Jacobus, de broeder des Heren, betekent dat dan dat Jacobus in de letterlijke zin van het woord een broer is van de Heer Jezus, een halfbroer natuurlijk, want de Heer Jezus, hij heeft Maria als zijn moeder en God als zijn vader. En als het dan gaat over Jacobus als broer, als halfbroer van de Heer Jezus, ja, hij heeft Maria als zijn moeder en Jozef als zijn vader. U weet wellicht, en dat is ook onder invloed van Hieronymus geweest, Hieronymus, die het Nieuwe Testament vanuit het Grieks vertaald heeft in het Latijn, de Vulgata, zoals die in de Roomse kerk tot op de dag van heden een bijzondere plaats inneemt. En die Hieronymus, die heeft zich er heel sterk voor gemaakt dat Maria, ja, die dan inderdaad de moeder is van de Heer Jezus, maar dat eigenlijk het huwelijk tussen Maria en Jozef verder kinderloos is gebleven. Maar als we nou eerlijk zijn, dan moeten we zeggen, ja, maar waar lees je dat in de schrift? Dat het huwelijk tussen Maria en Jozef kinderloos gebleven zou zijn. Nee, als het erover gaat, dan lezen we bijvoorbeeld, naar de schrift te wijzen, Markus 6, u moet dat thuis maar eens nalezen. Dan is het dat op een gegeven ogenblik gezegd wordt, is, en dan gaat het over de Heer Jezus, is die niet de zoon van de timmerman die we kennen en zijn broeders, en dan worden ze genoemd, Jacobus, Jozef, Simon, Judas en ook zijn zusters. Ja, gemeente, dus in dat opzicht, ja, Jacobus, de broeder des Heren. Ja, onder de verklaard zijn er ook, en dat is inderdaad ook onder invloed van een Hieronymus. En we moeten ook eerlijk zeggen, als we de kanttekening lezen bij dit tekstgedeelte, dat de kanttekeningen ook die lijn aanwijzen. Dan zeggen ze de broeder, dat zou dan betekenen een neef van de Heer Jezus. En nou zou ik bepaald daar niet over willen twisten, of als het nou gaat over Jacobus, of die nou een broer, een halfbroer dan van de Heer Jezus is geweest of een neef. Ach, in feite doet dat er zoveel eigenlijk niet ter zake. Maar gemeente, als het dan daarover gaat, die Jacobus, en je moet altijd voorzichtig zijn met buitenbijbelse bronnen, maar bijvoorbeeld Eusebius van Caesarea, dat is een man die ook in die dagen, toch ook een bepaald gezag had. En die Eusebius van Caesarea heeft ook een kerkgeschiedenis nagelaten. En in die kerkgeschiedenis vertelt hij het een en ander over deze Jacobus. Die Jacobus, dat was een zeer orthodox man. Die heel trouw was ten opzichte van de godsdienst. Dus je zou zeggen, geen vinger zou op deze man te leggen zijn. Hij ging trouw naar de synagoge. Hij ging trouw op de hoge feesten naar Jeruzalem. Hij deed het gebed, kortom. Het was in godsdienstig opzicht een voorbeeld. En trouwens ook van die andere broers wordt eigenlijk hetzelfde gezegd. Maar ja, van die Jacobus. Ja. Maar nou staat er zo. U kunt dat onder andere lezen in Marcus 3. Dan is het dat die broeders die menen dat ze moeten reageren ten opzichte van de Heer Jezus. Want dan horen ze dat de Heer Jezus zo druk is met zijn prediking en hij is druk met de wonderen en genezingen die hij doet, dat hij eigenlijk nauwelijks tijd heeft om te eten, staat er. En dan menen die broeders te moeten ingrijpen en ze zeggen het, u leest dat maar na, dan zeggen ze, hij is buiten zijn zinnen. Dat wil zeggen, wij zouden zeggen, niet goed, hij is helemaal in de war, dat moet anders. En dan in datzelfde gedeelte, Marcus 3, dat is aan het einde van dat hoofdstuk, dan lezen we dat Maria en zijn broeders, ja, die komen dan bij de schade die de Heer Jezus omringt. En ze geven aan dat ze met de Heer Jezus willen spreken. En dan is het dat de Heer Jezus zijn handen over die schade uitstrekt. En hij zegt, die is mijn moeder. En die is mijn broeder. En die is mijn zuster, die de wil des vaders doet. Ja. Gemeente, ja, en als het dan gaat over wat je verder over die Jacobus leest en ook van die andere broers, dan staat er in Johannes 7, lees dat thuis maar eens na, in Johannes 7, dat op een gegeven ogenblik die broeders aan de Heer Jezus doen weten. Ze zeggen, vertrek van hier. Het is in de tijd van het Loofhuttenfeest. En ze zeggen, vertrek van u. Als u dan meent de Messias te zijn, dan moet je in Judea zijn. En dan moet je daar je openbaren. En eigenlijk ligt daar een beetje de gedachte achter. Dan moet hij daar dan maar voor de dag komen wie die is. En dan als degene die het juk van de Romeinen, van de bezettende macht van zich afwerpt. Gemeente, maar dan staat er ook zo in Johannes 7. En zijn broeders geloofden niet in hem. Nee. Ze geloofden niet in hem als de van God geschonken en gegeven zaligmaker. Dus die Jacobus, en omdat hij in Marcus 6 als eerste genoemd wordt, wordt algemeen aangenomen dat hij de oudste ook is geweest van die broers. Jacobus, nee, die moest eigenlijk van de Heer Jezus niets hebben. Daarom hebben we ook onze eerste gedachte genoemd. Jacobus, een vijand van Christus. Dat is wat. Gemeente, dat is wat. Want die Jacobus, en trouwens ook die andere broers, maar Jacobus, als dat de oudste is van de broers, die heeft zomaar niet een enkel poosje. Die heeft jaren met de Heer Jezus samengeleefd. Hè? Die heeft zijn woorden gehoord. Die heeft zijn daden gezien. Die heeft zijn reinheid en heiligheid die er van die Jezus afstraalde, aanschouwd. En ja, wat hij sprak. Nee, maar ja, al was dan Jacobus een buitengewoon orthodox en godsdienstig mens. Maar wat dat betreft, denk alleen maar wat de Heer Jezus die Nicodemus heeft voorgehouden. Tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien en ook niet ingaan. Dat is wat voor de Heer Jezus geweest. Hij die zijn discipelen had en ook velen van het volk die hem aanhingen en van de kant van zijn eigen broers, ja, die moesten niks van hem weten. Ze geloofden niet in hem, ook die Jacobus niet. Je zou kunnen zeggen, dat is ook een druppel geweest in de lijdensbeker van de Heer Jezus. En moet u eens denken aan Maria, de moeder des Heren, ja. Ik kan me niet voorstellen dat Maria aan het adres van die broers, dat ze gezwegen heeft over die wonderlijke geboorte van de Heer Jezus. En er in die kerstnacht en dan die herders die gekomen zijn, die mededeling hadden gedaan. Ja, dat daar een engel kwam en dat in die donkere nacht een hemelskoor het zong, ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Ja. En dan die wijzen uit het oosten, die gekomen waren, de vlucht naar Egypte, en dat ze uiteindelijk, Jozef en Maria uit Egypte teruggekomen zijn, en zich gevestigd hebben in Nazareth. Wat is dat ook voor Maria verdrietig geweest, dat ze van de kant van die Jacobus en ook van die andere broers moest ondervinden dat ze eigenlijk van die Jezus, ja, en Maria, ach, ze had in haar lofzang van die Jezus gezongen, nietwaar? Ja, dat ze niets van hem wilde weten. Maar Jacobus was een vijand van Jezus. Een gemeente, ach, als we dan eens tot onszelf inkeren. Hè? Nou zitten we hier vanmorgen in de kerk in Rotterdam-Alexanderpolder. En dat is goed dat we hier onder het woord van God zijn. Maar hoe is dat nou met u? Hoe is dat nou met jou? Hoe is dat nou met mij? Hé. Ja. Er staat van de Jacobus dus. Hij was een vijand van de Heer Jezus. Ja. En wij als kerkmensen, dan kan je heel godsdienstig zijn. Net als die Jacobus geen vinger is op je te leggen. En je gaat overal niet in mee. En zoals wel eens gezegd wordt, ik houd van de oude waarheid. Die waarheid waar God op het hoogst verheerlijkt. En de mens op het diepste, dat is allemaal goed. Maar hoe is dat nou persoonlijk? Van nature, en dan zeg ik dat niet in die zin van, nou ja, zo is het nou eenmaal. En ja, mens kan er toch eigenlijk ook niks. Nee. Van nature zijn we allemaal, al zijn we nog zo godsdienstig. En al valt er niks van ons te zeggen, zijn we vijanden van de Heer Jezus. He? Zoals die Jacobus, die jaren en jaren, ja, in de aanwezigheid van de Heer Jezus heeft geleefd. Zijn woorden gehoord, zijn daden gezien. De verhalen van zijn moeder Maria gehoord. En hij moest niks van de Heer Jezus weten. Hij had genoeg aan zijn godsdienst. Tjo, zitten er hier in de kerk. Ja, dat valt niet mee. Maar dat je eigenlijk in de grond der zaak moet zeggen. Ach, ben ik nou veel anders dan die Jacobus? Hé, ik ben heel trouw met kerk. Goed vasthouden hoor. Ik wil niks van de waarheid die naar de godzaligheid af hebben. Maar is er al eens een tijd in ons leven gekomen dat we voor die vorst der aard hebben leren buigen? Dat we eens door de knieën zijn gegaan. Dat we eens een verloren zondaar voor God zijn geworden. Begrijp u? Ja. Maar ondanks dat die Jacobus jaren en jaren met de Heer Jezus in het gezin heeft samengeleefd. Hij was een vijand en hij bleef een vijand van de Heer Jezus. En daarom inderdaad, Jacobus, dat is onze eerste gedachte, was een vijand van Jezus. En dan kom ik als vanzelf bij mijn tweede gedachte. Jacobus als een kind des Heren. Ja. Gemeente, en dan moet ik, ja, als het ware even weer komen bij de lijdensgeschiedenis. Niet waar, we hebben die 7 zondagen, lijdenszondagen gehad. En u weet, ja, de Heer Jezus, daar bij de Olijfberg, heeft hij zich laten arresteren. En heeft het gezegd, indien je dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Ja. En dan weten we, ze hebben hem gebracht naar het paleis van Caiaphas. Het Sanhedrin was in spoedvergadering bijeengeroepen. En ja, er waren dan toch wat sturbelingen, want die getuigen die spraken elkaar tegen. Maar uiteindelijk de slotconclusie van het Sanhedrin, en ze hebben het luid uitgeroepen: hij des doodschuldig, hij des doodschuldig. En al is het dan niet een tijdstip, je zou zeggen, om dan bij de overheid aan te komen, dat deed deze Joden, dat zal hij niet. Ze trekken naar Pilatus en ze eisen van Pilatus dat ze die uitspraak van het Sanhedrin door Pilatus, door de Romeinse overheid, zal worden bekrachtigd. En u weet allemaal hoe het gegaan is. Pilatus, die begreep het wel dat Jezus uit nijdigheid aan hem was overgeleverd. Maar uiteindelijk heeft hij toch daartoe overgegaan. En daar gaat de Heer Jezus samen met 2 moordenaars, kruisdragend, naar Golgotha. En uiteindelijk daar hangt hij, tussen hemel en aarde, zijn handen, zijn voeten vastgespijkerd. En dan weet u, ja, dan de woorden die de Heer Jezus, die kruiswoorden die hij gesproken heeft. En dan wil ik voor 1 kruiswoord bijzonder uw aandacht vragen. Ja, dan staat er zo in Lucas 23, en zijn bekenden stonden van verre. Wie zijn dat dan, die bekenden? Ja, nou ja, vaak wordt gezegd, en dat is juist, de vrouwen, ja, hè, die Jezus gediend hadden van hun goederen, Johannes, de apostel der liefde, de zoon van Zebedeus, Maria, de moeder des Heren, zijn bekenden. Dat kan ook wel geweest zijn. En Jacobus, die broers. Ja. En daar hangt hij. En dan komt dat woord, dat kruiswoord, dat Christus vanaf het kruis zijn moeder gaat aanspreken. Ja. En dan is het geen hardheid. Maar om Maria te leren. Al is ze de moeder van de Heer Jezus. Maar ja, dat zal van nu af aan anders worden. Hij zegt, vrouw. Zie uw zoon. En dan bedoelt de Heer Jezus daarmee Johannes, de apostel der liefde. En dan zegt hij tegen Johannes, zoon, zie uw moeder. Dus met andere woorden, wat doet de Heer Jezus? Hij draagt zorg voor zijn moeder en de zorg van zijn moeder draagt hij over aan Johannes. En je leest ook dat van die dag nam Johannes de moeder des Heren in huis. En daar staat ook Jacobus bij. En gemeente, dat was onder Israël ja, iets wat altijd gebeurde. Als de vader was gestorven, dan was het dat de oudste zoon, die dan uiteindelijk de zorg voor moeder op zich nam. Maar wat gebeurt hier? Ja, Jacobus, die wordt er buiten geplaatst. Nee, Johannes draagt de zorg voor Maria. En dan zult u zeggen, nou ja, is dat allemaal zo wezenlijk? Ja, want we moeten denken, ach, onder ons niet waar, als het dan gaat over bepaalde verhoudingen, ach, dan ligt dat, dat is ook soms per familie weer anders, maar dan ligt dat soms wat gemakkelijk. Maar onder Israël was het toch, dat was de lijn. De oudste zoon die had te zorgen voor de moeder die dan weduwe was geworden. Maar dat is niet zo. Dus daar staat die Jacobus buiten. Ja. En dan, ja, hij heeft al gehoord. Tjoh. Aan het einde van die drieuurige duisternis. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En dan uiteindelijk, ja, daar buigt hij het hoofd. Het is volbracht. Tetelestai, het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan lezen we, ja, dan wordt het de paasmorgen, de rustdag, de zondag van paas. En dan gaat het al spoedig het gerucht door, rond. Heb je het gehoord? Die Maria, afkomstig van Magdala, die heeft Jezus levend aanschouwd. En die vrouwen die van het graf teruggingen naar Jeruzalem en Cephas en meerdere verschijningen, wat ik genoemd heb, een van de laatste verschijningen aan die 500 broeders op eenmaal. En hoe is dat dan met Jacobus? Nee, Jacobus niet. Jacobus staat er buiten. Gemeente, er buiten staan. Weet u daarvan in uw leven? Te buiten staan. Hé. Als God de hand van zijn genade op je leven legt. Dat hoef ik u toch niet te zeggen. Dan is niet dat we de handen omhoog steken. En klappen geweldig. Ik ben ook een kind van God. Dan kom je er buiten te staan. Hé. En ondanks dat je misschien een keurig kerkmens bent. En dat je altijd meelevend bent en kortom, ja, zoals ik gezegd heb van die Jacobus, geen vinger viel op hem te leggen, ja. Maar dan erbuiten staan, ja. En als dat nou beleving gaat worden, erbuiten staan, dat wil zeggen, ja, ik mis God. Ik mis die Christus. Ik mis al datgene wat ik nodig heb tot zaligheid. Ja. En toen is er wat gebeurd. En dan weten we dat allemaal niet precies. En het is ook niet zo van wezenlijk belang dat we dat allemaal precies weten. Maar ik zei, bij Verklaardes wordt veelal gedacht dat die verschijning van de Heer Jezus aan Jacobus de 9e is geweest. Dus vlak voor die 10e verschijning van de Heer Jezus aan zijn discipelen op Hemelvaartsdag. Misschien een enkele dag of een paar dagen tevoren. En daar gebeurt het. Daar heeft hij Jacobus helemaal niet op gerekend. Daar staat in één keer de Heer Jezus als de opgestane levensworst voor hem. Hoe? Met vlammende ogen. Met toorn. Nee. Maar dan staat de opgestane levensworst voor hem. Met liefde. O, dan is het zijn opzoekende liefde. Dat hij die Jacobus tegemoet treedt. En we weten net zo goed als ik gezegd heb. Dat we niets weten van het gesprek tussen de Heer Jezus en Cephas. Toen de Heer Jezus zich openbaarde. Zo weten we dat ook niet ten opzichte van Jacobus. Maar gemeenten, ik stel me voor dat Christus heeft gezegd, Jacobus, wees niet ongelovig, maar wees gelovig. Ja. En gemeente, daar is dat wonder gebeurt. En als het goed is, dan moet dat in ons leven gebeuren. Niet één keer, maar iedere keer weer. Maar dat is voor die Jacobus werkelijkheid geworden. Toen is hij een verloren zondaar voor God geworden. Ja. Toen is hij door al zijn prachtige godsdienst heen gezakt. Maar ik moet altijd wel eens denken dat jaren en jaren geleden, dat was op een gezelschap en ik was nog jong. En er was een oude moeder en die vertelde iets uit haar leven. En toen was er een zoon die er ook was. En die zei, ja moeder. En die ging dat dan van zijn moeder verbeteren. Nee moeder, u moet het zus en u moet het zo zeggen. En toen was er iemand in dat gezelschap. En die zei, u weet het nogal goed. Weet je het dan hier in je hoofd of weet je het in je hart? En toen zei die persoon in kwestie, nee, hier, ik weet het, ze maken me niks wijs. Oh nee, ik weet het goed hoor, hoe het allemaal moet. En kritiek hierop en kritiek op die dominee enzovoort. En enkele dagen later lag die man met een ernstig hartinfarct in het ziekenhuis. En toen kreeg hij bezoek. En toen was het afgelopen. Hè? Dat Dilma zo goed wist. Toen moest hij zeggen, kan ik ook nog bekeerd worden? Kan dat ook nog met mij goed komen? Zitten er hier in de kerk die daar iets van begrijpen? Begrijp u? Zo was het nou met die Jacobus. En daarna is hij gezien van Jacobus. Daar is die man door al zijn godsdienst heen gezakt. Daar is die man geworden die was. O, wat een schuld dat hij tientallen jaren, ja, zijn halfbroer dan weliswaar, de Heer Jezus, had veracht, miskend, versmaad, dat hij niks van hem wilde weten, dat hij niet wilde weten dat hij de van God gezonde zaligmaker was. Een gemeente, ja, ach, daar heeft die opgestane levensvorst, door zijn opstandingskracht en zijn opstandingseerlijkheid, het gegeven dat hij een kind des Heren werd gemaakt. Gemeente, ach, wat een wonder. En dan moet je zeggen, ga je begrijpen dat de dichter het zong. En laten we het samen ook nog doen uit Psalm 111, derde vers. Derde vers van Psalm 111. Hij maakte Hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Psalm 111, vers 3. Ik zie, het is eigenlijk altijd, ik schrik ervan. Maar toch nog een paar zaken wil ik noemen over dat laatste. Jacobus als een dienstknecht van Christus. Ja. Gemeente, ja, als het dan daarover gaat, wat is de Heer toch ook wonderlijk in zijn handelen. Want ik heb gezegd, die Jacobus, de broer van Johannes, is door Herodes Agrippa om het leven gebracht. En dan zegt de Heer, dan valt die discipel weg en dan zorg ik voor een ander. En dan is dat Jacobus. En dan, ja, zou dat weer te ver voeren, maar ik wil toch een paar dingen zeggen. Ja, dan lees ik in Handelingen 1, ik meen het 14e vers. Ja, als dan de hemelvaart van Christus heeft plaatsgevonden. En de discipelen die keerden dus terug naar de opperzaal. Daar is men eendrachtig aan het smeken over de komst van de Heilige Geest. En dan worden degenen genoemd die daar aanwezig waren. Dat waren de discipelen. En dan lees je ook van Maria, de moeder des Heren. En zijn broeders. Hoor je dat? Zijn broeders. Ja. Ik zei wellicht, weten we niet, misschien een paar dagen voor die hemelvaart, dat Christus als de levensvorst die Jacobus heeft opgezocht en dat dat grote wonder is gebeurd. En nou zit Jacobus er en het staat in het meervoud, wellicht die anderen ook. Ze zitten daar en eendrachtiglijk wordt gesmeekt om de komst van de Heilige Geest. En als je nou, moet u thuis maar eens nalezen, Galaten 1. Als Paulus dan terugkomt in Jeruzalem, hij blijft daar maar 15 dagen. Dan heeft hij een ontmoeting met Jacobus. In Galaten 2, dan lezen we dat Paulus is weer in Jeruzalem, deelt hij mee. En dat hij dan ontmoet Petrus en Johannes en Jacobus. En ze worden genoemd pilaren van de gemeente, steunpilaren. Nou, ik lees Handelingen 15. Nou, dat is dat hoofdstuk dat gaat over het apostelconvent. Er waren problemen tussen de jodenchristenen en de heidenchristenen over bepaalde zaken. En dan lees je dat deze Jacobus de wijsheid ontvangt om ook in die verschillen zodanig op te treden dat uiteindelijk de vrede hersteld wordt. Handelingen 21, dacht ik, dan is Paulus gekomen aan het einde van de derde zendingsreis. En dan komt hij in Jeruzalem, wie zoekt hij op? Jacobus! Ja. En ik zei het al, ja, Eusebius van Caesarea in zijn kerkgeschiedenis heeft er ook over geschreven. En ja, een naam die u wellicht weinig zegt, Hegesippus, ook een iemand die een geschiedenis heeft geschreven, die deelt ons ook het een en ander over deze Jacobus nog mee. Ja, het was een bijzondere man. Je vond die man, weet je waar je hem vond? Je vond hem eigenlijk bijna dagelijks in het voorhof van de tempel op zijn knieën. En dan lag die man soms bijna een hele dag op zijn knieën. En dan zegt Hegesippus, die zegt, dat gebeurde zo dikwijls dat hij eelt op zijn knieën had. En dan zegt hij, net als een kameel, niet waar, dat beest moet leren knielen. Maar juist met dat vele knieën dat dan ook eelt ontstaan ging. En zo was dat met deze Jacobus precies hetzelfde. En die Jacobus, ja, hij had de achting van de christenen. Maar hij had ook de achting van de Joden zelfs. Ja. En toen, ja, is er iets aangrijpends gebeurd. Toen waren er van die fanatieke Joden naar hem toegekomen. En die hebben die Jacobus bij zijn kraag gepakt. En ze hebben meegenomen naar de tinnen des tempels. Zo'n 35. 40 meter hoog op een muur. En ze hebben gezegd, nu moet je, en dan kon je zo op het tempelplein kijken, nou moet je luiden het uitroepen. Ben je nou een Jood of voor je bij Christus? Wij willen dat je luiden naar beneden, naar dat tempelplein, waar die tempelgangers zijn, uitroept, Jezus is een bedrieger. En zoals dan Hegesippus schrijft, ja, deze Jacobus, hij keek naar beneden en al die mensen, ja, die keken ook omhoog, wat gebeurt daar? En toen verhief deze Jacobus zijn stem. En hij riep, zo luiden als het kon, Jezus leeft, Jezus leeft, en ik verwacht hem. En hij is het, die aan s vaders rechterhand is gezeten. En weet je wat er gebeurde, vreselijk? Ze gaven die Jacobus een zetje en neer viel die meters, 30, 40 meter naar beneden op het tempelplein. Ja. En zoals dan Hegesippus mededeelt, er was iemand met een soort houten knuppel die zijn hoofd in één heeft geslagen. En dan moet je zeggen, en laat ik daar maar mee eindigen, want het is hoog tijd. Ja, er staat daarna is hij gezien van Jacobus. Ook letten op de volgorde. Er staat niet dat Jacobus Jezus heeft gezien. Maar Jezus heeft zich aan Jacobus vertoond. Ging van Jezus uit. Gemeente, toen is het in volle heerlijkheid voor de Jacobus waar geworden. Daarna is hij gezien van Jacobus. Maar dan dat zien, wat geen oog gezien, wat geen oor gehoord, wat in des mensen hart ook niet is opgeklommen, maar wat God bereid heeft, dien die hem vrezen. En weet je wat Jacobus, u weet, hij heeft ook een brief geschreven, de brief van Jacobus. En dan begint hij zijn brief, dan zegt hij, een dienstknecht van God en een dienstknecht van Jezus Christus. En u weet wellicht het Griekse woord wat daar gebruikt wordt, dat is het woordje doulos. De eerste betekenis is slaaf. Ja, zo is die Jacobus een dienstknecht van Christus geweest. En hij schrijft dan ook in zijn brief zalig. Is de mens die verzoeking verdraagt. Als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. En dat is ten volle waar geworden, dat God in Christus voor hem is geworden, alles in allen. Amen. Gemeente, als slotzang zing van Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het vijfde van de 56ste psalm. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.